Namens de kerkraad gemeente een paar mededelingen vooraf. Eerst wat betreft de begintijd van de dienst van komende zondagavond, waarin ik zelf hoop voor te gaan. Die begint een half uur later dan gebruikelijk, dus om 7 uur. Dat heeft te maken met het feit dat ik daarvoor in mijn oud-gemeente Soest voorthelp. Dan de collecten. Er zijn 3 collectes, 2 tijdens de dienst, 1 bij de uitgang. De eerste is voor de instandhouding van de erediensten. De tweede voor het onderhoud van het kerkgebouw en de collecte bij de uitgang is bestemd voor de kerkvoogdij. En natuurlijk wijzen we ook weer op het kistje voor de zending en evangelisatie van harte bij u en jou aanbevolen. Laten we samen deze dienst beginnen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, en die was, en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We gaan samen zingen op Psalm 106, het eerste vers. We volgen de serie over Romeinen 8 en zullen vanmorgen horen over de erfenis die weggelegd is voor de kinderen van God. Zij zijn erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Wij zingen op Psalm 106 het eerste vers. Looft God de trouwe opperheer, geeft hem vrolijk roem en eer, wiens goedheid perken kent, nog palen, nog grenzen. Psalm 106, het eerste vers. In dezelfde psalm zingen we het tweede en derde vers na de lezing van Gods wet. Welzalig elk die het recht betracht, die te allen tijd zijn wetten acht. En het derde geeft dat mijn oog het goede aanschouw. Psalm 106, vers 2 en 3. Na de lezing van de heilige wet van de Heere en de samenvatting ervan. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor dien niet buigen, noch hen dienen, want ik de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en vierde lid van degenen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel, niet zinloos gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren het huis van uw naaste, gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft ons de wet samengevat in een hoofdsom toen hij zei: gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Wij lezen samen uit de Bijbel, Romeinen 8, vers 1 tot en met 18. Schriftlezing voor vanmorgen is Romeinen 8, vers 1 tot en met 18. Waarvan de laatste twee versen de tekst zijn voor de preek vanmorgen, vers 17 en 18. We lezen samen Romeinen 8 vanaf het eerste vers. Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want de wet van de geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood. Want hetgeen voor de wet onmogelijk was, omdat ze door het vlees krachteloos was, heeft God zijn Zoon zendende in gelijkheid aan het zondige vlees, en dat voor de zonde veroordeeld in het vlees, opdat het recht van de wet vervuld zou worden in ons die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want die naar het vlees zijn, bedenken wat van het vlees is. Maar die naar de geest zijn, bedenken wat van de geest is. Want het bedenken van het vlees is de dood, maar het bedenken van de geest is het leven en vrede. Daarom dat het bedenken van het vlees vijandschap is tegen God, want het onderwerpt zich aan de wet van God niet, want het kan ook niet. En die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. Doch gij zijt niet in het vlees, maar in de geest, zo anders de geest Gods in u woont. Maar zo iemand de geest van Christus niet heeft, die komt Christus niet toe. En indien Christus in u is, zo is wel het lichaam dood om der zonde wil, maar de geest is leven om der gerechtigheid wil. En indien de geest van hem, die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zo zal hij, die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest, die in u woont. Zo dan, broeders, wij zijn schuldenaars niet aan het vlees, om naar het vlees te leven. Want indien ge naar het vlees leeft, zo zult ge sterven, maar indien gij door de geest de werkingen van het lichaam doodt, zo zult gij leven. Want zovelen als er door de geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. Want gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid, wederom tot vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest der aanneming tot kinderen, door welke wij roepen, Abba, Vader. Die geest getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Zo wij anders met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Want ik houd het ervoor dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen of niet opgewassen is tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. In het gebed denken wij deze morgen aan de heer Touw, die een geslaagde heupoperatie onderging, maar is overgebracht naar de vier ambachten in Spijkenisse om daar wat te herstellen. We denken ook aan Kari van Eck. Al enige tijd is haar naam niet genoemd in de voorbeden, en dat was alleen maar positief. Afgelopen week heeft ze de uitslag van een scan gehad en ook die is positief. Ze hoeft voorlopig niet weer aan de chemokuren, al blijven er nog steeds zorgen en is er spanning over hoe het verloop van het ziekteproces zal zijn. Wij danken de Heer ook met de heer Westerhout. Ik zag hem vanmorgen binnenkomen achter in de kerk, die afgelopen week thuis mocht komen uit de vier ambachten en het naar omstandigheden redelijk goed maakt. Laten wij samen de Heer bidden en danken. Heere, hoe groot is uw naam op deze aarde. De aarde die zich baadt in het licht van de zon die u gegeven hebt tot licht van ons mensen. We mogen vrolijk zingen over de werken van uw handen. En we bidden dat we in deze kerk er niet mee ophouden, maar ermee door zullen gaan. vanwege de werken van uw hart. Want wat daaruit opkomt, dat verwondert ons zozeer. Dat u ons liever hebt dan wie ook maar op deze aarde. Het is een zegen als wij omringd mogen zijn door mensen die ons lief hebben, een vader, een moeder, een vriend, een vriendin, een man, een vrouw, een kind, of wie dan ook. Maar niemand is er onder de schepselen op de aarde die ons liever heeft dan Jezus Christus. En we bidden dat we die liefde vanmorgen mogen ervaren. De trekkracht ervan. De ervaring ervan. Maar vooral ook het geloof erin. Dat uw liefde het is en het steeds weer is die ons een beslissende stap voor is. Voordat wij tot u komen, komt u tot ons. Zo is het ook deze morgen en wij bidden, Heere, dat uw woord met macht en met gezag verkondigd mag worden. Dat we als dorstigen en hongerigen in de kerk zitten, geen woord willen missen, omdat u zelf het bent die het woord neemt. Geef ons zo'n luisterhouding als die van de gemeente te Berea, die niet alleen klakkeloos alles aannamen wat er gezegd werd, maar ook onderzochten of hetgeen er gezegd werd in overeenstemming zou zijn met het woord. Laten we zo begeerig naar onderwijs uw woord vernemen. We bidden dat ook, Heere, voor de thuisgemeente in Appenbroek en omstreken, waar we vandaan ook meeluisteren vanmorgen, afgestemd zijn op deze dienst, zegen ook daar. We bidden, Heere, voor de mensen die niet met ons op konden komen. En dan denken wij in het bijzonder aan de zieken. De heer Touw, die afgelopen week een operatie onderging, waarvoor we u danken, omdat het een geslaagde operatie is. En we bidden, Heere, dat hij herstellen mag, zodat hij spoedig thuis mag komen bij zijn vrouw. We danken u dat u in uw genadige zorg en liefde hem ook in de achterliggende week wilde bewaren. En we bidden dat het een geestelijke les voor hem mag zijn, zodat hij hierdoor dichter met u mag leven. Wij danken u met Karin, die in de achterliggende week een uitslag ontving die toch best positief mag zijn. Natuurlijk zijn er zorgen en dat ziekteproces, dat is niet gestopt. En dat baart ook vragen. Dat roept ook spanning op. En tegelijk mag ze ook ondervinden de rust in u. De overgave aan u. En we bidden dat zij als door uw hand van dag tot dag geleid mag worden. Niet omdat we weten hoe het allemaal zal gaan. U geeft ons geen spoorboekje mee voor de komende tijd. U geeft ons wel uw belofte mee. Dat u met ons zult zijn al de dagen tot de voleinding der wereld. Wij danken u met de heer Westerhout die weer thuis mocht komen na een intensieve revalidatietijd. En vanmorgen weer met ons op mag gaan. We bidden, Heere, dat de prediking van het woord en dat de gemeente meer en meer aan hem verbonden mag worden en zo ook wederkerig. Wilt u hem verder doen aansterken en hem in het geloof doen leven dat de God die uit de ellende hoort hem ook geestelijk verder wil helpen. Zegen ons alle, Heere, ook als we niet met name genoemd zijn, maar wel zorgen hebben. Wij danken u ook, Heere, als we vol vreugde deze zondag beleven, omdat er in de achterliggende week een bruiloft was, een jubileum, een verjaardag, een uitslag van een examen, of andere redenen die ons vreugdevol maken. U bent een goede God die uw gaven geeft, niet om voor onszelf te genieten, maar om u, daar in de eerste en de laatste plaats, voor dank te zeggen. We bidden, Heere, dat uw woord niet alleen in onze gemeente, maar ook in Nederland en daarbuiten zijn kracht mag doen. Zegen allen die uitgaan vanmorgen. In het bijzonder bidden we ook voor evangelisten die de buurten opzoeken, waar wij gevoelsmatig niet van houden. De achterbuurten, de sloppenwijken, de wijken waar criminelen wonen, de gevangenissen, de drugsverslaafden, de hoeren en de hoerenlopers. Wij bidden, Heere, dat uw evangelie allen die in het net van de zonde verstrikt zijn, zal bevrijden. Laat uw koninkrijk komen in deze hele wereld. En het komt, we mogen het weten, vanuit uw woord. En we houden het ervoor dat het komt, al moet het door veel bare zweeën heen. We bidden ook voor uw volk Israël. Wilt u het beschermen in het land, maar ook aan alle anderen denken die buiten het land zich bevinden. Uw belofte is dat Israël zalig zal worden. En wij bidden, Heere, dat de zegen voor Israël ook onze zegen zal zijn. Gedenk ons allen naar de grootheid van uw genade en geef dat we als gemeente diep verwonderd zijn vanmorgen over wie u bent en wat u weggelegd hebt voor degenen die u lief hebben. De erfenis die wacht, die in het geloof al werkelijkheid is, voor allen die in het geloof zich aan u hebben overgegeven. Wilt u uw kinderen daar ook bij bewaren, Heere, ook als ze wankelmoedig zijn en zo vaak voelen dat ze het zelf niet kunnen. Laat het woord van morgen een hart onder de riem zijn en laat de toekomst die geschilderd wordt iets zijn om naar te verlangen, naar uit te zien en laat het ons dagelijks leven stempelen. Hoor ons gebed en zorg voor ons allemaal. Van de oudste verborgen in ons midden, tot het jongste kind, onze jongeren, de volwassenen. Hou ons vast, Heere, door de kracht van uw liefde en bewaar ons door uw geest bij uw woord. Wij vragen dat in de naam van uw Zoon alleen. Amen. We gaan samen zingen over de erfenis met Psalm 16, het derde en zesde vers. Psalm 16, vers 3. Getrouwe Heer, gij wilt mijn goed, mijn God, mijn erfenis en het deel mijns wekers wezen. En het zesde vers, waar het gaat over de lieflijkheid van het zalig hemelleven, zal eeuwiglijk uw rechterhand mij geven. Psalm 16, we zingen het derde en zesde vers. En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen, erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Zo wij anders met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Want ik houd het daarvoor dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Romeinen 8, vers 17 en 18. Gemeente, bent u rijk? Ik bedoel natuurlijk niet hoeveel geld hebt u op uw bankrekening staan. Ik bedoel het iets anders. Bent u, ben jij rijk in God? Kinderen, er was eens een hele arme man. Hij had geen rode cent. Niets om te betalen. Hij leefde van het brood wat eigenlijk bestemd was voor de hondjes. Dat at hij op, want hij had geen geld om iets bij de bakken te kopen. Wat een arme sloeber. Dat is nou niet echt iets om jaloers op te zijn, hè? Zo'n leven, zo'n armoede. Er was ook een steenrijke man. Hij woonde in een royaal huis. Hij had het zo goed dat hij eigenlijk niet wist wat hij aan moest met het geld. Dat kan, dat je zo rijk bent dat je van gekkigheid niet meer weet wat je met je geld moet doen. Hij leefde royaal, op grote voet, schatrijk. Wie van deze twee mensen is rijk? De man die geen rode cent had, of de man die multimiljonair was? Die laatste natuurlijk, hè? Toch? Nou, dat ligt er maar aan hoe je het bekijkt. Beide mensen zijn gestorven. Zowel die arme man als die hele rijke man. De arme man sloeg zijn ogen op in de eeuwige heerlijkheid. Hij kwam thuis bij God. En die rijke man sloeg zijn ogen op in de hel. In de buitenste duisternis. Zonder God. Wie is de rijk? Die straatarme man. Die is rijk. Hij had een erfenis. En die multimiljonair had alleen maar wat handgeld. Voor onderweg. Geen erfenis. Hij had genoeg om het leven door te komen. Hij had geen cent om het leven uit te komen. Begrijp je het verschil? Je kunt het hier heel goed hebben en een erfenis mislopen. Je kunt het hier heel arm hebben, dat je maar nauwelijks weet hoe je rond moet komen. En schatrijk zijn. Nou, dat geldt alle kinderen van God, of ze nou rijk zijn, of arm zijn, wat voor huidskleur ze hebben, waar ze wonen, maakt allemaal niet uit. Als je een kind van God bent, zegt Paulus, ben je een erfgenaam van God. Nou, daar staan we bij stil vanmorgen. Kinderen van God zijn erfgenamen van God. Twee gedachten. In de eerste plaats, wat die erfenis inhoudt. Dat is vers 17a. En in de tweede plaats, op welke wijze de erfenis verkregen wordt. Vers 17b en 18. Kinderen van God zijn erfgenamen van God. Wat de erfenis inhoudt en op welke wijze de erfenis verkregen wordt. In de eerste plaats, wat die erfenis inhoudt. Het woordje erfenis, jongens, dat doet ons wel een beetje glanzen, hè, denk ik. Daar worden we wel warm van. Erfenis. Je zult maar een erfenis krijgen. Je zult maar een erfgenaam zijn van een rijke tante. Of van een goed bedeelde oom. En je komt erachter dat je een van degenen bent die behoorlijk wat vermogen ontvangt. Nou, wie wil dat nou niet? Dan word je toch alleen maar beter van. Van een erfenis. Ja, een aardse erfenis, daar zitten natuurlijk best wel wat haken en ogen aan. Hè? Misschien hebt u er ook wel ervaring mee, helaas. Want het op zich zegt het nog helemaal niks dat je een erfgenaam bent. Van een tante of van een oom of van wie dan ook. Want wie erft, die erft ook schulden. En als de schulden meer zijn dan wat er op de bankrekening stond, dan word je er soms nog slechter van ook. Ja, zo kan dat gaan in het aardse leven. Je kunt er wel van gaan glanzen, maar het is maar afwachten of je echt kunt gaan glanzen. Nou, dat zal blijken als de notaris het testament opent en als na aftrek van kosten duidelijk wordt wat er overblijft voor je. Vergis ik mij als ik vanmorgen zeg dat er veel christenen zijn, veel kinderen van God, die eigenlijk best tevreden zijn met het leven zoals het gaat en eigenlijk helemaal niet stilstaan bij de erfenis die wacht. Kinderen van God die eigenlijk blij zijn dat ze iedere dag een beetje handgeld krijgen om het leven door te komen, om de week door te komen, om het jaar door te komen. Het lukt allemaal maar net. Eigenlijk een leven tot en met vers 16 en vers 17. Erfgenaam zijn van God. Wij zouden het heel vreemd vinden, hè? Als wij mensen meer blij worden van wat handgeld, van wat zakgeld, wat je bij je steekt, een paar briefjes van 20 en 50, dan dat je blij wordt van een erfenis van duizenden euro's. Dat is toch raar, zeggen we dan. Nou, van een kind van 12 kunnen we dat begrijpen. Als je een kind van 12 of een kind van 8 geld geeft, nou, daar kun je wat mee. Een erfenis zegt een kind niks. Al is het een erfenis waarmee iemand schatrijk wordt, geef een kind concreet geld, zakgeld. Zo leven veel christenen. Ze willen graag direct genieten van het zakgeld, van het handgeld wat God geeft. En de erfenis, ja, hoezo erfenis? Waar gaat het dan over? Daar staan we eigenlijk niet bij stil, daar leven we niet zo uit. Maar dan corrigeert Paulus en de Bijbel vanmorgen ons denken. Als je een kind van God bent, ben je een erfgenaam van God. Dat is zo. Kijk, dat je het niet beseft, niet ten volle beseft, dat neemt de Heere u niet kwalijk in die zin dat het ook een proces is waarin je als het ware door de Heilige Geest begeleid moet worden om je ogen te openen voor de erfenis die wacht. Dat is een proces. Een kind van 12, als ze erfgenaam is, als hij erfgenaam is, weet niet wat het inhoudt. Maar als een kind 30 jaar is geworden en dan nog niet weet wat een erfenis is, dan kun je toch wel wat zorgen gaan maken. Kijk, dat ook iemand van 30 jaar niet precies weet hoeveel het zal zijn en wat het zal zijn, akkoord. Maar dat er een erfenis wacht, je mag toch veronderstellen dat iemand die tot zijn verstand gekomen is, volwassen is, beseft als ik een erfgenaam ben van iemand en die persoon overlijdt, dan ben ik beter af, financieel gezien. Paulus concludeert heel logisch. Hij zegt, wie een kind is, is een erfgenaam van God. Haast automatisch. En we hebben wat moeite met dat woordje automatisch, hè? Met dat woordje vanzelfsprekend. Als je een kind van God bent, ben je vanzelfsprekend een erfgenaam van God? Gaat dat allemaal vanzelf? Nee, zo bedoel ik het niet vanmorgen. Er is niets vanzelfsprekend in het Koninkrijk van God. Weet je wie dat trouwens het diepst beleeft? Dat zijn die mensen vanmorgen in de kerk die van genade leven. Die door God gekend zijn. die door God geliefd zijn, die weten hoe onvanzelfsprekend het is dat ze hem kennen. Toch? Zelfs een verloren zoon bent binnengehaald, niet bij de deur hoefde te blijven staan, maar binnen mocht komen. Gewassen bent in het bloed van de Zoon. Geheiligd door de Geest. Nou, dan kun je het wonder toch niet op, dat Hij in liefde naar je omzag, terwijl je Hem geen blik waardig keurde. Nou, dan is alle automatisme weg. Door genade alleen ben ik een kind van God. En toch is het ook waar. Je bent automatisch een erfgenaam van God. Je mag dagelijks leven uit zijn hand, maar er wacht een royale erfenis die ons verstand en ons bevattingsvermogen ver te boven gaat. Wat geen oog ooit op deze aarde heeft gezien. Wat geen oor ooit op deze aarde heeft gehoord. Wat in de verbeelding van ons mensen nooit is opgeklommen. Dat heeft God weggelegd. Voor degenen die hem vrezen. Nou, daar zou je toch van moeten gaan glanzen. Vindt u niet? Een kind van God heeft het geschonken recht gekregen op de erfenis. En daarom is het waar, vanuit God. Je bent een erfgenaam. En de Heilige Geest, en daarvoor is de prediking van het woord zo belangrijk, juist ook de serieprediking, want dan kom je bij deze passages waarvan je als predikant eerst zou zeggen, nou, laten we dat maar liggen, laten we maar iets makkelijkers pakken of zo. Iets wat meer voor de hand ligt. Maar je kunt er niet omheen als je Romeinen 8 aan het doorpreken bent. De prediking van het woord is daarom zo belangrijk, omdat de Heilige Geest door het woord steeds weer een tipje van de sluier oplicht en laat zien wat kinderen van God in de Heer Jezus Christus mogen hebben. Paulus heeft dat trouwens ook gebeden, hè, voor de gemeente van Efeze. Ik zal de tekst voorlezen. Efeze 1 vers 18. Daar bidt Paulus dat de gemeente geopende ogen van het verstand mag krijgen. Waarom dan? Om te weten wat de rijkdom is van de heerlijkheid, en dan komt het, van de erfenis voor de heiligen. Bid je er wel eens om? Heere, wilt u mij open ogen geven voor wat mij in Christus gegeven is en wat het inhoudt dat een erfenis is weggelegd. Weet je trouwens dat dat zelfs het doel van de wedergeboorte is? Luister maar. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons wedergeboren heeft tot een levende hoop, tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkelijke erfenis, die in de hemelen bewaard wordt voor u. En dan zegt Petrus niet, want hij is het die dat zegt. Nou, dat is allemaal toekomstmuziek. Nee, dan zegt hij erachteraan, daarin verheugt u zich nu. Hoewel u een tijd moet lijden, daarin verheugt u zich nu. Petrus gaat glanzen. Glanzen we mee? Als het gaat over die erfenis. Wat een machtig uitzicht geeft Paulus in vers 17. De heerlijkheid die ieder christen wacht. Het is als het ware een aanzetje, vers 17, want in vers 18 en volgende gaat het over het lijden, maar aan het eind van Romeinen 8, dan gaat het register volledig open. En dan zal hij uitschilderen wat die erfenis volledig inhoudt. Maar nu al een voorproefje. Het zijn verzen die de verwachting van een christen willen voeden. En we vragen ons af, Paulus, wat bedoel je met die erfenis? En wat houdt het in dat een christen een erfgenaam is? Nou, juist in de brief aan de Romeinen wordt ons duidelijk wat die erfenis inhoudt. In Romeinen 4 Heeft Paulus het gehad over Abraham en over de belofte aan Abraham gedaan? Wat was de belofte trouwens, kinderen, aan Abraham? Nou? Dat hij nageslacht zou krijgen. Dat hij een land zou beërven. En dat God met hem zou zijn. Ik ben uw God. Het land van de rust, Kanaan, dat zou Abraham beërven. Alle kinderen van Abraham, zegt Paulus in Romeinen 4, zijn erfgenamen van de belofte van Abraham. En dan doet Paulus iets heel opmerkelijks in Romeinen 4. Dan zegt hij niet dat Abraham een erfgenaam is van Kanaan, maar een erfgenaam van de wereld. Romeinen 4, vers 13. Wat bedoelt Paulus daarmee? Kanaan, de erfenis in het Oude Testament voor Israël, wordt verbreed tot de hele wereld. Zoals Kanaan destijds een afspiegeling was van het land waar de rust en de vrede zou zijn. Waar het volk van Israël mocht genieten van het goede wat de Heere beloofd had. En wat de pelgrims onderweg in de woestijn moed zou moeten geven om het vol te houden. Het land van de rust, het komt eraan, nu nog niet, maar straks. Paulus doet die belofte die God aan Abraham gedaan heeft geen geweld aan. Hij vergeestelijkt ook niets, maar hij laat de geestelijke rijkwijde zien van die belofte. Kanaan is de wereld, de aarde. Heb je zo wel eens Psalm 25 gezongen? En het God geheiligd zaad zal het gezegende aardrijk beërven. Psalm 37, dan gaat het over de aarde die als erfenis aan de rechtvaardigen wordt gegeven. En wat zegt Jezus trouwens zelf in Matthäus 5, vers 5? Zalig zijn de zachtmoedigen, want ze komen in de hemel. Nee. Wij denken veel te geestelijk, veel te weinig concreet, denk ik wel eens, over de erfenis. Er staat niet de hemel, er staat de aarde. Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde erfelijk bezitten. Beërven. Dat heeft God te bieden aan allen die door het geloof kinderen van Abraham geworden zijn. Ze zullen de aarde eenmaal in ontvangst nemen. Deze aarde? Nee, wij verwachten naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid wonen zal. Christenen zullen de kosmos, de hemel en de aarde beërven, die nu nog getekend is door de zonde. Wat een erfenis, gemeente. Wat een erfenis. Er is een land van louter licht waar heiligen heersers zijn. Nooit gaat de gouden dag daar dicht, in duisternis of pijn. Isaac Watts, daar gaat het om. De aarde. We zullen als koningen met hem heersen in de troon. Waarom? Omdat Psalm 2 zegt dat de einden van de aarde de bezitting zijn van de Zoon van God. En omdat God eigenaar is van alles, krijgen kinderen van God ook alles. Kijk maar. Want u hebt gelijk hoor als u zegt, er staat niet dominee. Indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen van de dingen van God. Er staat erfgenamen van God. We krijgen God zelf. En alles wat daarbij hoort. De aarde, de hemel, het leven op de aarde. En zelfs de dood kan je daar niet van afhouden. Nee, want de dood is, als het erop aankomt, een dienstknecht om je de aarde eens te laten beërven. Erfgenaam van God zijn. De hemel is de tussenfase. De aarde, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Dat is het eindstation voor de kinderen van God. U zegt, wilt u nog iets meer zeggen over dat erfgenaam van God zijn en mede-erfgenaam van Christus zijn? Wat houdt dat in, erfgenaam van God zijn? Nou, neem het maar heel letterlijk. God is de erfenis van christenen. En had God dat ook niet aan Abraham gezegd? Kinderen, ik heb net gezegd, 3 dingen heeft God aan Abraham beloofd. Nageslacht, een land en het belangrijkste, God zelf. Ik zal uw God zijn en uw zaad na u, tot in het laatste nageslacht. Ik zal uw God zijn. Ik ben erbij, want wat is het land zonder God? Wat is Kanaan zonder God? Wat is de nieuwe aarde zonder God? Wat is de hemel zonder God? Erfgenaam van God. En die lijn kom je inderdaad ook in het Oude Testament al tegen. Als Jeremia in de klaagliederen zegt dat de Heere het deel van zijn erfenis is. En als we straks gaan zingen met Asaf, al bezwijkt mijn vlees en mijn hart, zo is God de rotssteen van mijn hart en mijn deel, mijn erfenis. In eeuwigheid. God zelf is de erfenis. Als er hier op aarde iemand overlijdt, dan zijn we geen erfgenaam van de persoon, maar dan zijn we erfgenaam van de bezittingen van de persoon. Maar God sterft niet. En daarom, kinderen van God, die erven niet alleen bezittingen, bezit, maar ze erven God zelf. Is dat ook niet wat Paulus in 1 Korinthe 15 vers 28 bedoelt, dat God eens alles in allen zal zijn? Wat is het toch heerlijk om een erfgenaam van die koning te zijn. En een mede-erfgenaam van Christus. Dat betekent dat waar Christus in deelde, dat wordt ook, dat is ook de erfenis van een christen. Nou, waar deelde Christus in? Zal ik het u zeggen? Christus deelde in de goedkeuring, in de voldoening, in de vreugde van zijn vader. Als geen ander. Weet u wat Christus gebeden heeft voor een kind van God vanmorgen in de Bijbel? Luister eens. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt. Christus voorbeden is gericht op het beërven van de erfenis voor de kinderen van God. Dat waar Christus zich nu volmaakt in verheugt, namelijk het zijn bij zijn vader, dat is de toekomst voor de christen. Wat een verschil, hè, met deze tegenwoordige tijd. Want hier, Christenstrijder, raakt je pas vertraagd. Hier leef je door het geloof en het is zo onvolmaakt. Hier twijfel je aan jezelf, aan God soms. Hier moet je van het avondmaal opstaan en weer verder. Hier tref je druk. En hier moet je onder zware belasting soms verder reizen. Hier ken je nog maar ten dele. Maar straks? Straks is het allemaal verleden tijd. En je zult er nooit meer aan terugdenken. Aan die onvolkomenheden. En alles wat je tegenhield om God volmaakt te dienen. Dat is weggewist. Die herinnering. Die erfenis is het deel van een christen. Iemand vraagt: dominee, waarom is die erfenis nu al niet aan ons gegeven? Waarom moeten wij nog wachten? Nou, mag ik daar een paar redenen voor geven. De eerste plaats: de erfenis is in onze handen niet veilig. Wij zouden de erfenis gaan verkwisten. Wij kunnen het ook niet aan in deze huidige situatie. Die erfenis. Dat is te groot. Te heerlijk. En we kunnen er niet mee overweg. Ik dacht aan het volk van Israël in de voorbereiding. Het volk van Israël heeft 40 jaar erover gedaan om in het land van de erven Kanaan aan te komen. En er zijn best momenten geweest onderweg van die Elims, dat ze misschien wel gezegd hebben tegen Kanaan: nou, Mozes, zullen we hier niet blijven? Dit lijkt wel Kanaan. Het is hier zo goed. Geen woestijn. Het is royaal. Ruim. Goed. Laten we hier maar blijven. Nee, de kinderen van Israël moesten voortrekken. Verderop. Naar het land van de erfenis. Daar zou God ze zegenen. En je zou de erfenis mislopen als je in de Elims zou blijven. Daarom is het ook goed dat God zijn kinderen niet vertroetelt op de aarde. We krijgen hier geen hemel op aarde. Maar wordt hier niet geestelijk geknuffeld? Het is het land van de rust nog niet. En dat is meteen de tweede reden waarom hier we de erfenis niet krijgen. Weet u, als God onze handen hier vol stopt, met handen vol handgeld en zakgeld, weet u wat er dan gebeurt? Dan ebt het verlangen heel snel weg. Want we hebben genoeg om hier rond te komen. Nee, om de hoop te voeden, geeft God genoeg genade voor iedere dag, maar geen rantsoen voor de komende week of voor het komende jaar. De erfenis wacht. De hoop wordt gevoed. En dan nog wat. Calvijn zegt: de erfenis krijgen wij hier niet, want de verleidingen van de wereld moeten we leren verachten. Er zijn mensen, zegt hij, die van hun buik hun God maken. Ze hebben hun deel al. Ze hebben hun erfenis al. Mensen die hun zinnen zetten op deze aarde, dat zijn mensen die de erfenis nu reeds krijgen van God. Als God niet je erfenis is, dan is de wereld dat. En alles wat die wereld te bieden heeft en je in handen duwt. En dat is heel wat hoor. De wereld kan je handen vol stoppen. En je hoofd vol en je hart vol. Zoveel dat je van gekkigheid niet weet wat je moet doen. Maar u moet maar eens vragen aan mensen bij wie die, weet u nog, die 4G's, die stoelpoten van vorige week, bij wie die door zijn gezaagd. Of twee daarvan. Geluk, genot, gezondheid, geld. Nou zijn het er maar twee. Maar je leven stort als een kaarthuis in elkaar. Je was de gevierde man. Je wordt een ellendige. Ja, als God je deel niet is, heb je je erfenis al gehad. In dit leven. Dat zegt Psalm 17. En dan nog iets, en dat is het vierde. Ook iets wat Calvijn ons meegeeft vanmorgen. De erfenis wacht, zodat wij leren om alles wat wij als moeilijk en als lijden en als kruis ervaren in dit leven, om dat geduldig te dragen. En daar raak ik denk ik een heel moeilijk punt aan. Maar dat is wel het tweede punt van de preek. En het hoort er helemaal bij. De wijze waarop de erfenis verkregen wordt. Die erfenis wordt je niet ineens in handen geduwd. God neemt zijn kinderen niet één voor één zoals een Henoch op naar zichzelf. Nee, de gewone weg is dat wij achter hem aan moeten. Zo wij anders met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Hoe wordt de erfenis je deel, gemeente? Nou, alleen als je een leven van navolging kent. Van dagelijkse navolging van hem. Dat zegt Jezus zelf trouwens. Als iemand achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf, nemen ze een kruis op en volgen mij. Als iemand de erfenis wil beërven, ga je de voetstappen van je meester drukken. Kinderen, had de Heere Jezus het makkelijk op de aarde? Ging het allemaal vanzelf? Of kwam hij ook wel eens mensen tegen die heel vervelend deden en die hem hele nare dingen hebben aangedaan? Ja, hè? Jezus had het echt niet makkelijk op de aarde. Dat was wel de weg die Jezus moest gaan en zelfs aan het kruis moest genageld worden om bij zijn Vader in de hemel te komen. Dus, de weg van de meester is de weg van een christen. Want, Paulus heeft het ons geleerd in vers 1 van Romeinen 8, er is geen verdoemenis voor degene die in Christus Jezus zijn. Je bent in Christus Jezus als je gelooft in hem. Maar dat betekent ook dat alles wat hij onderging ook jouw deel gaat worden. Dat is geen optie. Zo van, er zijn twee wegen. Je hebt een makkelijke weg naar de hemel, een makkelijke weg naar de erfenis en een iets minder makkelijke weg. Ieder krijgt zijn deel. En als u denkt van bepaalde gemeenteleden dat ze het allemaal erg makkelijk hebben, soepeltjes gaat en zo, nou dan zou u eens in contact moeten treden met dat gemeentelid, want ieder, echt waar, ieder krijgt zijn eigen deel. God roept ons, zegt Petrus, na een weinig tijd geleden te hebben, tot de heerlijkheid. En die bijzin hoort er echt bij. Na een weinig tijd geleden te hebben. Dat is niet prettig om te preken, om jezelf voor te houden en aan u als gemeente te zeggen. Maar dat is, en als het anders is, moet u maar zeggen, dat is de Bijbelse weg, de Bijbelse lijn. Zelfverloochening. Iemand zegt, wat moet je dan aan denken bij lijden? Nou, wij denken bij lijden heel vaak aan fysiek lijden, lichamelijk lijden, pijn. En dat is zeker een onderdeel van het lijden, wat in vers 17 en vers 18 bedoeld wordt. Maar als je Romeinen 8 nauwkeurig bestudeert, kun je niet anders zeggen dan dat het lijden waar Paulus over spreekt, het lijden is in de meest algemene vorm die maar denkbaar is. Alle vormen van lijden die denkbaar zijn, daar heeft Paulus het over. Dus dan gaat het over lichamelijk lijden. Dan gaat het over psychisch lijden. Dan gaat het over alle vormen van gebrokenheid in een relatie met jezelf, worstelen, je identiteit, je geaardheid misschien wel. Lijden als het gaat om het ouder worden. Lijden als het gaat om eenzaamheid. Lijden als het gaat om kinderen waaraan je lijdt. Littekens misschien wel die anderen je hebben aangedaan in het verleden. Je bent misbruikt. Slachtoffer van de lusten van anderen geworden. Je hebt andere vormen van lijden ondergaan door anderen. En daar hoef je niet oud voor te zijn. Als ik naar de jongeren kijk vanmorgen. De kinderen ook, die kunnen lijden. Intens lijden. Het is zo realistisch, want iedereen, als ik u allemaal aankijk, kan ik bij bijna iedereen wel een verhaal inmiddels vertellen van wat lijden voor u in zekere zin betekent. En u kunt het de beste zelf vertellen. Het is heel realistisch. Wij weten waar het over gaat. Als het gaat over lijden. Dan moeten we niet zeggen, ja maar, we moeten eigenlijk meer lijden hebben. Ieder krijgt zijn eigen deel. En als je dat jezelf op zichzelf beschouwt, dan denk je, wat heeft dat lijden nou voor zin? Als je nou dat woordje lijden in vers 17 en vers 18 eruit haalt. En dat tegen het licht houdt. Dan zeg je, maar God, wat is de functie ervan? Wat is het doel ervan? Ik krijg het niet op een rijtje dat lijden in mijn leven, in mijn huwelijk, in mijn gezin, op mijn werk, in de kerk. Ik zou het werkelijk niet weten, gemeente, echt niet. Als mensen, als dominees, vallen we heel vaak in de verleiding om het lijden te proberen uit te leggen. Om de scherpe kantjes ervan af te halen. En te zeggen, ja maar God bedoelt vast dit en het zal wel hierom zijn en zus en zo. Weet je wat Paulus zegt? En daar laat ik het vanmorgen bij. Het schepsel, dat betekent de hele schepping, is aan de ijdelheid, vers 20, onderworpen. Nou, wie mij vanmorgen uit kan leggen wat ijdelheid is, En wat de zin is van ijdelheid, van zinloosheid, die mag komen. Ik weet het niet. Dus ik ga vanmorgen ook niet proberen om zin te verschaffen aan het lijden van deze tegenwoordige tijd. Ik zeg wel wat anders. Ik zeg wel wat bij. Het lijden wat in zichzelf zo zonder zin ervaren kan worden. Dat kan wel gebruikt worden door God. Zelfs het kwade kan Gods goede plan niet verstoren. Kan niet voorkomen dat Gods kind de erfenis ontvangt. Natuurlijk niet. Wat zou Gods plan kunnen dwarsbomen? Maar, dan moet ik er vanmorgen ook dit bij zeggen. Als wij allemaal op een bepaalde manier ervaren wat lijden is, is het wel van het alles beslissende belang te weten of je met hem lijdt of alleen lijdt. Leest u niet over die twee woordjes heen. Zo wij met hem lijden, opdat ook wij met hem verheerlijkt worden. Iedereen lijdt. Als ik naar mijn buren toe ga, rechts en links en tegenover, ze lijden allemaal op een bepaalde manier. En soms heb je het daar ook over. En dan proef je het ook bij de mensen die de Heere God niet kennen. Ja, ze weten eigenlijk geen raad met het lijden. Niet dat ik raad weet met het lijden. Maar ik weet één ding wel, en u hopelijk ook, dat er een bodem zit. Onder mijn verdriet, onder mijn lijden. Onder het lijden van deze tegenwoordige tijd. En die bodem is hij zelf. Met hem. Weet je, als je vanmorgen hier nou zit, hè, en je bent in de kerk. En je zegt, dominee, ja, lijden herken ik. Dat onderga ik ook op een bepaalde manier. Ik hou me groot, maar ik lijd ook. Als je het zonder hem doormaakt, blijft er niets anders over dan tegen jezelf zeggen, hou je taai, kop op, mogelijk komt er een betere tijd. Hopelijk gaat het hierna weer wat beter. Of laat ik dan maar op de lichtpuntjes letten, die er ook nog zijn, gelukkig. Dat is armoedetroef. En je loopt ook nog een erfenis mis. Je lijdt, maar je leven is in zichzelf zonder zin geworden. Want het gaat nergens naartoe. Ja, het gaat wel ergens naartoe, maar niet naar de erfenis. Zonder God, gemeente, heb je geen fundament, geen bodem onder je leven. Ben je als een dwaze bouwer, die wel bouwt, groots. Maar van buiten lijkt het er niet anders op dan op die wijze bouwer, maar als het noodweer eraan komt, dan blijkt het geen fundament te hebben. Wat een verschil als je in jezelf bent overgeleverd. Ben je die rijke man uit de inleiding van de preek? Steenrijk hier, straatarm hierna. Vergeet het niet, zegt Paulus, christenen in Rome, christenen in Abbebroek. Zo wij met hem lijden. Ja, dat is de genade. En je maakt dat als dominee ook mee als je bij verschillende mensen op bezoek komt die lijden ondergaan. Dat is de genade die het lijden niet ineens zinvol maakt, want er blijven genoeg vragen over, maar die je toch meer laat zien dan het lijden, die je over het lijden heen doet zien naar hem, die alle ding laat meewerken ten goede. Hoezo? Waarom? Ik lijd, maar met hem. Mijn meester heeft ook geleden. En mijn meester heeft intenser geleden dan ik. En mijn meester heeft het lijden in het lijden ondergaan. Dat er geen hond is die naar je omkijkt. Dat er geen mens is die je verdriet peilt. Herken je dat? Misschien is dat het zwaarste wel van jouw lijden, van uw lijden. Dat mensen gewoon niet begrijpen. Dat je er gewoon niet over kunt hebben, zelfs niet met je man misschien wel, met je vrouw. Dat het zo eenzaam is, dat er geen sterveling is die kan begrijpen, doorvoelen wat jij doorvoelt. En dan mag u vanmorgen wijzen op hem die in alle dingen gelijk als wij verzocht is geweest. En die als geen ander weet wat het lijden en wat onbegrip over uw lijden inhoudt. Want hij heeft de lijdensbeker leeg gedronken. Ik heb er misschien, en dat zeg ik niet om uw lijden te bagatelliseren, maar ik heb er misschien een druppeltje uitgedronken of nog niet eens. Hij dronk hem leeg. Nogmaals, ik zeg dat niet om te kleineren, maar om het lijden in een bepaald kader te zetten. Het is het lijden van deze tegenwoordige tijd. En als er één ding waar is, gemeente, is het dit. Dat de tegenwoordige tijd een keer ophoudt. Er komt een einde aan. En toch is dat nog niet de boodschap die Paulus meegeeft aan de kinderen van God. Want hij zegt er nog iets anders bij. Het lijden weegt niet op, is niet te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Wat doet Paulus? Hij heeft twee weegschalen. In de ene weegschaal zit het lijden, in de andere weegschaal zit de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. En als je die twee weegt, dan lijkt de weegschaal door te slaan naar het lijden van deze tegenwoordige tijd. Nee, zegt Paulus, want als je het gaat vergelijken met elkaar, dan weegt het niet op. Dan slaat de weegschaal door naar de andere kant. Die is heerlijker, van meer waarde. De heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Ik las ergens een hele mooie vertaling van dit vers. Het lijden van deze tegenwoordige tijd is niet opgewassen tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Met andere woorden, het kan er gewoon niet tegenop. Wat het lijden ook is. En al zou het lijden in Nederland toenemen, het kan er niet tegenop. Waar niet tegenop? Het kan niet voorkomen dat de heerlijkheid aan ons geopenbaard zal worden. Het lijden is gewoon geen partij, gemeente. Voor die toekomstige heerlijkheid. Waarom niet? Omdat het geen partij was voor Christus. Dat dacht de duivel natuurlijk wel. Het spel is uit. Als de meester zijn laatste adem uitblaast, is het voorbij. Het lijden heeft gewonnen. De dood heeft gezegevierd. Integendeel. Het lijden van de meester woog niet op tegen de heerlijkheid die aan hem geopenbaard zal worden. Zo hield hij het vol. Ziende op het doel. Ziende op de eindstreep. Hou vol, Christen. Nee, dat is geen platte pep talk. Kop op, hou vol. Je komt er wel. Je moet vooral geloven. Nou, op die dieptepunt in je leven, dan kan je geloof er ook zo gerafeld uitzien dat je ook niet meer weet wat het geloof nog voorstelt. Maar de meester, hij heeft zich erdoor geloofd. Lijden en heerlijkheid, ze zijn met elkaar verbonden, maar het is geen partij. Het lijden voor de heerlijkheid. Het is een lichte verdrukking. Hoe kun je dat nou zeggen, Paulus? Ik kan het zeggen als ik het vergelijk met de heerlijkheid. Op zichzelf beschouwd is het een loodzware oefening. Maar vergeleken met de heerlijkheid die komen gaat, is het lijden van deze tegenwoordigheid een lichte verdrukking die zeer snel voorbij gaat. Een zucht. Meer niet. En dan komt het, de erfenis die wacht. Kun je alleen maar zeggen, nogmaals, kun je alleen maar zeggen met de ogen gericht op Christus. Dan gaat het. Dan kan het ook. James Packer, een Amerikaanse theoloog, een oude man geworden inmiddels, een boek geschreven over ouder worden. met de titel Zwakheid is de weg. Zwakheid is de weg. Hij schrijft daarover zijn eigen proces van ouder worden. Wat voor gebreken dat met zich meeneemt, het gezichtsvermogen neemt bij hem af. Was een groot geleerde, en dat is hij nog natuurlijk, maar het vermogen neemt alleen maar af. Weet je wat hij zegt in zijn boek? De eerste fase van de verheerlijking met Christus is het lijden in deze wereld. De eerste fase van de verheerlijking met Christus is het lijden in deze wereld. Dat legt hij ook wel uit. Hij zegt, wat blijft er te hopen over? Wat blijft er te verlangen over? Wat blijft er te verwachten over? Als God hier alle wensen van je hart zou vervullen. Als God alle scherpe kantjes in je leven eraf haalt. En al die onbeantwoorde vragen meteen beantwoord. Wat blijft er dan over aan verlangen? Als er geen onvervuld verlangen meer zou zijn. Als er geen zonde meer zou zijn. Als er geen pijn meer zou zijn. Als er geen tranen meer zou zijn. Als er geen verzuchtingen meer zouden zijn. Als er geen mislukte gebeden meer zouden zijn. We zouden ons vastklampen aan het hier en nu. En dat is niet het einddoel van mijn leven. Ik hoop in al mijn klachten op dit onfeilbare woord. Ik houd het ervoor. Paulus zegt niet, ik ervaar het iedere dag, ik voel het. Hij ziet in de Statenvertaling zegt, ik ben ervan overtuigd. Nou, dat klinkt ook nog wel een beetje parmantig, vind ik zelf. Ik ben ervan overtuigd. Ik houd het ervoor. Laten we het daar maar voor houden. Ik houd het ervoor, zegt de Statenvertaling. En ik houd het mijzelf ook voor. Dat in de nacht van het leven en in de strijd van de zorgen er één is geweest. Die het ondervonden heeft wat het wil zeggen. Dat God niet meer naar je omkijkt. Dat is echt lijden. Als God er niet meer is. Maar God is er wel. Zeker wel. En hij neemt al zijn kinderen mee door zijn Heilige Geest. Op de weg van de zwakheid. Naar de heerlijkheid. Gezegend. Ben je christen, jong of oud? Dan zit je met lege handen in de kerk en met heel veel vragen. En dan loop je onder zware lasten. Gezegend ben je als de Heere het deel van je erfenis is. Laat dan ons vlees en ons hart maar bezwijken. Het is niet eenvoudig, maar God is het deel tot in eeuwigheid. Amen. We gaan zingen op Psalm 73, vers 13 en 14. Een antwoord op de preek. Psalm 73, vers 13 en 14. is het maar even, het leven. En juist daarom bidden wij voor en met elkaar dat we de tijd van leven kostbaar zullen achten. En dat we de tijd die we nog hebben zullen besteden aan u. Hoe zouden we het vol kunnen houden als u niet zelf in de zwakheid van ons leven ons keer op keer bij de hand nam, ook vanmorgen. Als op de bodem van de put zitten, is daar die uitgestoken hand. Zo daalt zijn kracht op ons in zwakheid neer. En we mogen ons verlaten op die getrouwe God die om Christus wil alles doet meewerken ten goede. U hebt het immers beloofd al in het uur van de doop dat u al het kwaad van ons wilt weren of wil laten meewerken ten goede. En dat is uiteindelijk in ons voordeel. Zegen, Heer, het onderwijs van uw woord. Niet alleen in ons verstand, maar ook in ons hart. Zegen de relaties die we mogen hebben. Als onze man gelooft, onze vrouw gelooft, of als dat niet het geval is, Heer, geef dan genade om met u te leven. En we bidden, Heer, dat ook degenen die met ons verbonden zijn, die bij ons horen, maar die hier niet zijn vanmorgen, omdat ze hier niet willen zijn, door u opgezocht zullen worden. Dat we niet zullen ophouden hen aan u voor te leggen en te bidden, Heere, vervul uw belofte, u hebt het beloofd. Zegen ons als gemeente, Heere, deze dag, komende avond, zegen uw dienaar, die in zijn oud gemeente het woord mag bedienen. Geef hem overvloedig van uw Heilige Geest. Neem ons zo bij de hand, Heer, ook het verdere van deze week, als we op vakantie gaan wellicht, of ook als wij als vakantiegast hier zijn. Geef dat we het goed mogen hebben gehad en mogen hebben, dat we geestelijk gesterkt deze rusttijd mogen doorbrengen en wil ons in de komende week of zondagmorgen weer samenbrengen. Dat bidden wij. In de dankzegging voor alles wat u geeft. Om Jezus wil alleen. Amen. Laten we samen tot slot zingen Psalm 27, het zevende vers. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Psalm 27, het zevende vers.